Als we avondmaal vieren, dan ben ik altijd onder de indruk van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik vind dat zo treffend dat toen Jezus gestorven was aan het kruis, zelfs de mensen die hem veroordeeld hadden, hardop uitspreken, deze, we hebben in hem geen zonde gevonden, deze was waarlijk de Zoon van God. Dat is heel opmerkelijk, wist je dat? Als je eerst iemand veroordeelt en je gaat later zeggen, deze was waarlijk de Zoon van God, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, waarom heb je hem dan veroordeeld? Maar kennelijk was er zoveel aanwezigheid van Gods geest op dat moment, daar op die heuvel, bij die kruisen, dat mensen diep onder de indruk waren van hoe dat hele gebeuren gegaan was. En zij moesten erkennen dat hij waarlijk de Zoon van God was. Toen ik van de week met mijn voorbereiding voor deze ochtend bezig was, toen besefte ik me heel diep dat toen Jezus de belofte had gegeven om ons niet als wezen achter te laten, dat het zo'n enorme rijkdom voor ons als kinderen van God is. Amen. Enorme rijkdom voor ons als kinderen van God. Dat je mag weten in je dagelijkse situatie dat God er altijd bij is. Dat hij ons niet achter heeft gelaten. Van bekijk het maar, zoek het maar uit. Nee, God is een God die erbij is. Mijn senior pastor vroeger, waar ik in de leer was, die zei altijd, hij is vlakbij. Je kan hem aanraken. Hij is vlakbij om jou te helpen. Het thema voor deze morgen, en ik besefte me van de week niet dat we avondmaal zouden vieren. Ja, anders gaat mijn mooie nieuwe overhemd straks in de fik. Ja.
Dat idee hadden we.
Ja, heel goed, want ik ben nogal... Ineens, je zal het meemaken dat je overhemd ineens in de fik staat. Hè? Ja, je weet het nooit. Niet beseffende, toen ik met mijn voorbereiding bezig was, dat we avondmaal zouden vieren. Want mijn boodschap voor vanmorgen, ik heb als thema erboven gezet, hebben wij nog honger en dorst naar God? Het was in 1958 op het Malieveld in Den Haag, waar een Amerikaanse evangelist was uitgenodigd om een aantal dagen daar een campagne te houden. Zijn naam was T.L. Osborne. Je kan dat overal opzoeken op YouTube en op Google. Je kan hem overal terugvinden, die happening die daar geweest is. Maar het had alles te maken, de mensen die kwamen en die van God wilden ontvingen, of mensen honger en dorst naar God hadden. Had er alles mee te maken. Het begon een paar weken daarvoor bij een grote groep zigeuners in Frankrijk. Ook dat kan je lezen. En er was een verhaal van een jongen uit Sint Pancras, hier niet zo ver vandaan, een dorpje onder Alkmaar, waar overigens mijn moeder geboren is, en waar heel veel zendelingen toen de tijd uit weggezonden zijn, onder andere Anne van der Bijl en meer mensen die naar Oost-Europa zijn geweest met Bijbels zoals Anne, maar ook mensen die naar Brazilië zijn uitgezonden, mensen die nog steeds nu, Jaap Kooi komt daar onder andere vandaan, in het evangelie werkzaam zijn. Was een jongen uit Sint Pancras en hij was pas tot bekering gekomen, een jonge man, en hij had één klompvoet. Hij had een speciale schoen laten maken en hij had een klompvoet. Hij had een ongelukkige voet en daar had hij heel veel last van. Maar toen hij tot bekering kwam en toen men hem vertelde op een avond dat God nog steeds dezelfde God is en dat God kan genezen, kreeg die jongen zoveel geloof. Kreeg hij zoveel honger en dorst naar God, dat hij is in geloof naar een schoenenwinkel gegaan en heeft een paar schoenen gekocht zoals wij schoenen kopen. Een linker en een rechter schoen. En die schoenmaker, die schoenenverkoper, die keek hem aan en die zei tegen die jongen, wat ga jij met die rechter schoen doen? Toen zei die jongen, ik ga het weekend naar Den Haag en als ik terugkom, dan pas ik die rechter schoen. En die jongen is weggegaan en die schoenmaker zal ongetwijfeld gedacht hebben, hij is gek. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Want als je zo'n rare klompvoet hebt, hoe kan jij dan zeggen dat je na het weekend een normale voet gaat hebben en die rechte schoen aan kan trekken? Maar het grappige was dat die pasbekeerde jonge knul uit Sint Pancras, ze hadden allemaal bussen gehuurd in Noord-Holland. Ik weet niet, is er iemand die er ooit bij geweest is? Ben jij erbij geweest? Allicht, waar ben jij niet bij geweest? Ja, geweldig. Elke happening van Nederland, daar ben jij bij geweest. Nog steeds, ook ga je naar opwekking. Nog steeds. Ja, je hebt iets vastgegrepen. En je laat het niet meer los. Til, halleluja. Til is een doorzetter. Maar die jonge man, die was er zo vast van overtuigd dat God iets zou gaan doen in dat weekend. Want hij had gehoord, Jezus is nog steeds dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dus wat gaat hij doen? Hij pakt die schoenendoos en hij komt doodgemoedereerd met zijn krukken die bus in met een doos met twee schoenen onder zijn arm. En hij gaat op de voorste stoel naast die chauffeur zitten. Met dat ongelukkige been. En die chauffeur begon gelijk een praatje. Hij zei, wat heb je in die doos? En die doos heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen in die bus en ook daarbuiten honger en dorst naar God begonnen te krijgen. God gebruikte die schoenendoos om mensen aan te raken. Wist je dat? En hij is met die schoenendoos in die rijen gaan zitten, daar in 1958 op het Malieveld in Den Haag. En toen er een uitnodiging werd gedaan, kwam hij op zijn krukken met die rare klompvoet naar voren. En hij opende zijn armen en hij zei bij zichzelf, God ga uw gang. Ik heb alles gehoord van u uit de Bijbel, van broeders en zusters in de kerk. Laat het nu maar gebeuren. En weet je wat er gebeurde? Het vuur van God raakte zijn been aan en zijn voet werd normaal. En terug in de bus begon hij die schoenen aan te trekken. En diezelfde chauffeur, er stonden allemaal nummers op die bussen. Dus ze moesten in dezelfde bus. En die jongen kwam zonder krukken op zijn goede schoenen naar die bus toe lopen. En die chauffeur, die ogen gingen tiew, 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 tiew. En die hele bus was in shape, wist je dat? Ze hebben de Heer geloofd en geprezen. Maar daaruit vandaan, uit die opwekking, zijn vele gemeentes ontstaan. Wist je dat? Ze hadden honger en dorst naar God. Ze hadden honger en dorst naar God. We hebben het heel vaak over opwekking. Maar laat me je iets vertellen. Weet je waar de opwekking begint? Bij jouw honger en dorst. De opwekking begint in jouw hart. Ja, Heer, laat er een opwekking in Schagen gebeuren. Maar wat gebeurt er in jouw hart? Wat wil God bij jou gebruiken om je buurt, om je straat, om je omgeving, om je buren, om je collega's in vuur en vlam te krijgen? Misschien is iets speciaals in jouw leven dat God wil gebruiken, waar jij geloof voor hebt. Iemand anders verklaart je voor gek. Heb je weer zo'n christen? Weet je wel? Die gaat weer iets aparts doen. Nou, laat ik iets lekker aparts doen, maar als God dat aparte van mij wil gebruiken om een ander te redden, laat het gebeuren. Ik ben de grens al voorbij om te gaan zitten prakticeren wat een ander van me vindt. Wist je dat? Toedeloei. Echt heilige onverschilligheid. Omdat ik weet dat ik mag zijn wie ik ben in Christus. Ik mag me kleden zoals ik wil. Ik mag doen zoals ik wil binnen de grenzen van God. Maar ik heb niks met een ander te maken hoe hij het wil. Laat een ander lekker doen hoe hij het wil doen. Ja, maar zei er iemand. We waren in Harlingen een tijd geleden, een half jaar terug. En ik deed een uitnodiging en mensen werden aangeraakt. En mensen voelden dat God iets deed. En er zat een tante van mij in de zaal met een buurvrouw. Ik had haar eerst nooit gezien. Ik denk, hé, dat lijkt mijn tante wel. Het was er ook. Ik ben niet in mijn schulp gekropen, want ik denk, ik preek net zoals ik altijd preek. Ik doe mijn ding gewoon. En hoe die tante is, is echt religieus. Ik heb overal commentaar op. Maar ik denk, zoek het uit. En na de dienst kwamen ze naar me toe, schoorvoetend. Ik zeg, hoe heeft u het gevonden? Ja, tijdens het bidden had je af en toe je hand in je zak. My goodness, is dat het enige waar je op let? Maar God wil misschien iets in jouw leven, iets speciaals gebruiken om anderen aan te raken. Heb jij nog honger en dorst naar God? Hey, we hebben contact. Er is een beller. Misschien win je de hoofdprijs vandaag. Misschien is het mijn eigen telefoon wel. Maar er vindt een metamorfose plaats tussen mens en tussen God. Als een mens God ontmoet. Wij willen zo graag dat God beweegt. We zouden God wel willen sturen. He, af en toe bidden we dat ook. Heer, raak die aan. Of doe daar iets. Of wij zouden zo graag God willen aan een touwtje als het ware willen hebben. Of willen sturen. Maar dat gaat nou eenmaal niet. Het enige wat God van ons vraagt dat we bidden. En dat we gemeenschap met hem hebben. Dat we bij hem komen. Maar als God wil bewegen, vraagt hij altijd eerst actie van de mens. Ik lees dat in de hele Bijbel. De Bijbel legt iets uit, ik heb dat vorige keer bij jullie gezegd, over zaaien en oogsten. Als je van God wil ontvangen, is er eerst een actie van jou nodig. Hallo? De Bijbel zegt in Lucas 6, geef en je zal gegeven worden. Dus de actie ligt eerst bij mij. Ik moet leren uitstappen in geloof. Er zijn nog meer van die teksten in de Bijbel waarin je kan zien dat de eerste actie bij jou ligt. De Bijbel zegt, als je wil dat God tot je nadert, dan moet jij eerst tot God naderen. De Bijbel zegt, nader tot mij, dan zal ik tot u naderen. Dus als jij niet nadert, komt God niet dichterbij. Waar is een slokje water? Hier. Die zijn verstopt achter de bloemen. Hoe vind je mijn bloemenshirt? Mooi, hè? Zo. Speciaal voor jullie gekocht afgelopen woensdag in Amsterdam. Niet helemaal waar, maar hij is ook voor Tineke haar verjaardag gekocht. En Tineke is afgelopen woensdag 65 jaar geworden. Mijn schatje is al 65. Maar ze ziet er nog zo lekker jong uit. Heerlijk. Ze verontschuldigt zich dat ze vandaag niet meekomt, want vanmiddag is het bij ons thuis groot feest. Maar de Bijbel zegt, als je wil dat God tot je nadert, moet je eerst tot hem naderen. Als je wil dat God gaat antwoorden, moet je hem eerst aanroepen. Zegt Jeremia 33 vers 3. Dus hoe ver gaat onze actie? Iemand gaf eens een voorbeeld van de vogels. God zegt iets in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, over de vogels. Van wat maak jij je druk over al die praktische dingen. Hij zorgt ook voor de vogels. Zoals hij voor de vogels zorgt, zal hij ook voor jou zorgen. Maar als vogels willen eten, zullen ze wel eerst moeten vliegen. Er is niemand die het in hun mond propt. Hij moet naar een plek gaan waar voedsel is. Er moet een actie van hemzelf zijn. Er moet een actie van hemzelf komen. De Bijbel zegt in Johannes 6... dat Jezus daar zegt, ik ben de bron van alle leven. En wie tot die bron gaat komen, zal nooit geen honger meer hebben. Honger naar wat? Honger naar God. Dus wij moeten steeds terugkomen bij die bron. En wie in mij gelooft, zal nooit geen dorst meer hebben. Daar zit een kern in die we heel goed moeten begrijpen. Stel dat hier die bron is. Hier is die bron. Deze bank is de bron. En jij wil van alles van God ontvangen. Je wil van alles dat God doet. Je wil zoveel van God eigenlijk vragen. Maar je blijft op de plek waar je zit. En je komt nooit terug naar de bron. Gebeurt er niks. Ik kan een hele mooie wagen voor de deur zetten. Maar als ik niet regelmatig naar de benzinepomp ga om er benzine in te gooien. Staat die op een dag stil en blijf ik waar ik sta. Blijf ik waar ik sta, al is die auto nog zo groot en nog zo mooi. Ik moet terugkomen naar die bron. Ik moet elke dag terugkomen naar die bron. Daarom is die relatie met Jezus ook zo ontzettend belangrijk. Als jij geen honger naar God en geen dorst naar God wil hebben in je leven, zul je steeds moeten bijeten en bijdrinken bij die bron. Weet je, dat vind ik zo mooi van het verhaal van het volk Israël. Zij, er staat ergens in de Bijbel, zij gingen van pleisterplaats naar pleisterplaats en de bron van God ging met hen mee. Weet je wat dat betekende? Dat God zorgde voor voedsel en voor water. De bron ging met hem mee. Geestelijk is het precies hetzelfde. Als jij weet dat die bron met je meegaat, is er altijd voedsel, geestelijk voedsel, en is er altijd water. Je wordt altijd opnieuw verfrist. Je krijgt voor je geestelijk leven wat je nodig hebt. Maar jij moet komen naar die bron. Jij moet actie ondernemen. Als jij op de bank blijft liggen en je neemt geen initiatief, dan gebeurt er niks. Jij moet beseffen, ik moet bij God zijn. Ik moet bij Jezus zijn. Ik heb het nodig door de Heilige Geest om gevoed en gelaafd te worden. En daarom zegt de Bijbel, en God zelf, de bron, ging met hem mee. En ze hadden nooit geen honger en nooit geen dorst. Wist je dat? Halleluja. Er kwamen kwakkels. En daar werden ze ook weer zat van. Dus op een gegeven moment zegt er iemand, het vlees komt uit mijn neus vandaan. En het manna kwam neer. En het was zo'n mooi wonder, want er was voor iedereen genoeg. Iedereen mocht nemen wat hij wou en het was eetzaam voor één dag. Sommigen dachten slim te zijn en een heleboel te nemen. Maar de volgende morgen was het niet eetbaar meer. Wat betekent dat? Dat een ontmoeting met God is voor die dag. Een ontmoeting met God is voor een bepaalde tijd. Een ontmoeting met God is, je hebt steeds weer die ontmoeting. Je hebt steeds weer dat nieuwe manna. Je hebt steeds weer dat levende water heb je nodig. Hier blijf jij. Laat me een stukje lezen uit Genesis 28. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben. Het verhaal van Jacob. Bid voor ons de komende tijd. Er staat een heel druk programma voor de deur. Ik ga binnenkort een maand naar Suriname. In mei gaan we een periode naar Curaçao. In de zomer ga ik naar India. 2 weken. In het najaar gaan we samen weer naar Suriname en Curaçao. En in begin december, zoals het nu lijkt, ga ik naar Oeganda. Dus een heel druk programma. En daartussendoor allerlei diensten en trainingen. Hebben echt de inspiratie van God nodig. Het komt ons niet aanwaaien. We moeten ook onder die zalving van de Heilige Geest blijven en bewegen. Om van God te ontvangen en weer uit te kunnen delen. Genesis 28. Het verhaal van Jacob. Even kijken waar we beginnen. Nou, laten we bij vers 10 beginnen. Jacob vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd. Waar heb ik dat vaker gelezen? Wie zegt dat nog meer? Jezus zegt dat vaker. Jezus zegt, ik heb zelfs geen steen om mijn hoofd op te leggen. Jezus doet dezelfde vergelijking. Ging op die plaats slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde was een ladder opgericht. Op de aarde begint het mee. Wat betekent dat? Die ladder kwam niet uit de hemel, die werd op de aarde opgericht. Waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. Dus ze gingen, die engelen, vaak wordt het verkeerd uitgelegd, maar hier lees ik heel duidelijk dat die engelen vanaf de aarde richting de hemel gingen. En de Bijbel zegt, engelen zijn dienende geesten. Wie bidt er wel eens dat God een engel zendt? Wie bidt dat wel eens? Weet je dat het een normaal gebed is? Als de Bijbel ons leert dat engelen dienende geesten zijn, dan mogen wij God vragen om een engel te sturen in bepaalde situaties. En dat is helemaal niet raar. Elke morgen bidden Tineke en ik een engelenwacht en een persoonlijke engel over onszelf, over onze kinderen en kleinkinderen en over onze ouders. Dat doen we elke morgen. Omdat wij beseffen dat engelen dienende geesten zijn, ook voor ons als mensen. En voor onze beschikking zijn, ook voor onze bescherming. Wist je dat? Natuurlijk, Jezus, het bloed van Jezus, maar ook zijn engelenwacht is belangrijk om te bidden en God daarvoor aan te roepen. En ik weet vanuit de Bijbel dat God zijn engelenleger zal sturen om ons te beschermen dagelijks. Dat zijn bescherming met ons is. Want weet je, de duivel doet niks anders, de tegenstander doet niks anders, zegt de Bijbel, als elke dag vurige pijlen op ons afschieten. We hebben het schild van geloof, maar ook Gods engelenwacht nodig tot bescherming. En die engelen, die waren dus, staat hier al op de aarde. Want de engelen, die klommen van beneden naar boven en weer terug. Het was niet zo dat ze uit de hemel kwamen. Nee, ze waren dus al op de aarde. Dienende geesten voor de mens. Het begon op de aarde. Het begon bij het initiatief van een mens. Dat laat deze droom ook heel duidelijk zien. Er zijn verschillende mensen geweest in Nederland die een initiatief genomen hebben, waar later door mensen heel veel commentaren op is geweest. Als jij uitstapt in geloof, begrijpt niemand dat. Wist je dat? Als jij een ding van God hebt ontvangen om te doen, laat me een voorbeeld geven. Er is een vrouw in Haarlem die ziet in de grote winkelstraat een leegstaand pand. Ze krijgt, terwijl ze naar huis fietst, een idee van God. Er zijn op dit moment in Haarlem heel veel dak- en thuisloze mensen. Die geen verblijf hebben, die ergens onder een brug of bij, hoe heet het waar jij werkt? Bij het Leger des Heils een avondopvang kunnen krijgen met een bord eten, maar overdag zwerven ze door de stad. Deze vrouw heeft een idee ontvangen, een Antilliaanse mevrouw, een geweldige job die ze doet voor de Heer, om in dat pand een soort keuken neer te zetten en mensen te ontvangen, van koffie te voorzien, om eenvoudige studies met ze te doen, om gesprekken te hebben, om voor ze te bidden, om een bijbelstudie te geven, om een alfa-training te beginnen en binnen no time krioelt het van de mensen en ze komen tot Jezus. Het is haar idee, maar je moet niet weten hoeveel strijd het haar heeft gekost van haar mede-christenen die allemaal zeiden, ben je gek geworden of zo, wie gaat dat betalen? Maar als jij weet dat je een idee van God hebt ontvangen, als jij een initiatief neemt wat je van God hebt ontvangen, maakt het niet uit wat mensen zeggen, maar dan zal God ook voorzien. En nu zijn er allerlei sponsors die haar idee een warm hart toedragen en die zorgen voor de onkosten. Als het van God is, zorgt God ook voor de financiën. Halleluja. Heb ik zo vaak gemerkt. In 2014 boekten we onze eerste zendingsreis, No Money. Van wie? Ik zou het niet weten. En Tineke zegt, als we zeker weten dat we naar Frans en Carly in Zuid-Afrika moeten gaan, dan boeken we een ticket en dan kijken we hoe het gaat. Binnen no time kregen we van mensen geld. Het was Gods plan. En Anne van der Bijl kreeg in een droom van God te horen dat hij Bijbels naar Oost-Europa moest brengen. Jaren geleden, in de jaren 60 is dat geweest. En hij reed met een oude VW en onder de achterbank en in een dubbele bodem die hij had laten maken, vol met Bijbels, reed hij naar Oost-Europa. Was er geen gevaar? Heel veel. Als ze hem aangehouden hadden, zat hij misschien nu nog in de gevangenis. Maar hij deed het omdat hij een idee van God had. En God zegende dat. En zo zijn er heel veel mensen geweest die iets van God ontvingen en die in actie kwamen. Reinhard Bonke, hij is pas overleden, die zag de nood in Afrika. En Reinhard Bonke, een geboren Duitser, ging zich bekwamen in de Engelse taal en ging in eerste instantie met een kleine tent naar Afrika om campagnes te houden. En iedereen zei, wat gaat hij nu doen? Als jij iets van God ontvangt en je stapt uit in geloof en niemand snapt het, zijn er altijd mensen die zeggen, wat gaat hij nu doen? Ik raakte mijn baan kwijt, we waren alles kwijt en we gingen zendingsreizen maken. Wat gaat hij nu doen? Waar haalt hij het geld vandaan? Oh mijn God. En Reinhard Bonke begon te prediken en die tent werd te klein. En er kwam een grotere tent, een tent van 5000 en een tent van 10.000. Op slot een tent van 25.000 mensen. Weet je hoe groot die tent is? Hoeveel kunnen er bij opwekking in? Ook zoiets? Daar zijn er in een weekend komende en gaande mensen 60.000, heb ik wel eens gelezen. 70.000 in een weekend. Onvoorstelbaar, maar de meesten zitten buiten de tent. En daarom bidden ze altijd voor mooi weer en dat is het ook nog meestal. Ik vind dat er altijd geweldige wonderen gebeuren. Dat voordat de laatste dienst begint, de financiën van het hele weekend al bereikt zijn. En de zondagmorgen als afsluiting wordt dan voor de zending besteed. Geweldige initiatieven. Maar Reinhard Bonke, zijn tenten werden te klein. En we weten het verhaal, stond hij op velden van soms 1 miljoen mensen. Weet je hoeveel mensen dat zijn? Onvoorstelbaar. En vele duizenden, tienduizenden, miljoenen zijn onder zijn handen tot Jezus gekomen. Door 1 initiatief wat hij van God ontving. Jaap Dieleman, iedereen kent hem in Nederland. Ik heb zo'n bewondering, hij is een goede vriend van ons. We gaan regelmatig met elkaar eten. En hij inspireert mij. Hij zegt, ga door, doe dit, doe dat. Bid en ontvang van God. Hij is echt een stimulans in ons leven om te gaan. Deze man, Jaap Dieleman, een simpele drugsverslaafde. Leefde in Leerdam van drugs en heroïne spuiten en rotzooi roken. En op een dag werd hij aangeraakt door Jezus en God gaf hem een droom. En nu in India is deze man zo'n enorme zegen daar voor de bevolking. Hij heeft al meer dan 150 waterputten geslagen, wist je dat? Ik zal de bedragen niet noemen, maar ik ken zijn boekhouding. Hij heeft me laten zien, er gaan onnoemelijk veel geld in om. Maar waarom? Omdat hij in actie kwam, omdat God hem een droom gaf. Omdat God hem aanraakte. Hij is een enorme zegen daar voor de mensen. Uitstappen in geloof. Honger en dorst naar een diepe aanraking van de geest van God. Soms dan zijn we aan het bidden. We zijn aan het aanbidden. We zijn aan het vasten, maar God wacht op onze actie. Wist je dat? Vind ik zo'n mooi verhaal in Matteüs 14. Jezus trekt rond in dat gebied. En dan zijn ze op een gegeven moment bij het meer van Galilea. En dan zijn er op de berghellingen, op de heuvels, zijn er 5000 mensen. Moet je eens voorstellen. En het begint avond te worden. En de discipelen worden zenuwachtig. Want ze zeggen, blijven die mensen hier? Of gaan ze nog naar huis? Of wat moeten we doen? Ze begonnen met elkaar te praten en te konkelen. Zo gaat dat. Gaan wij ze van eten voorzien? En ze kwamen bij Jezus en ze zeggen van, meester, deze 5000 mensen hangen aan uw lippen. Ze willen meer van u horen. Ze willen meer wonderen zien. Maar ze zijn hongerig. Ze moeten eigenlijk eten. Het is tijd om te eten. En weet je wat Jezus dan zegt? Ze hadden gedacht. Ze hadden zoveel grote wonderen gezien. Ze hadden de jongeling van Kain opgewekt zien worden. Die eigenlijk begraven zou worden. Ze hadden allerlei wonderen van God meegemaakt. En weet je wat Jezus dan zegt? Wow, geeft gij hun te eten. Hallo? Weet je wat ze gedacht hebben? Als ik me er even in verplaats. Jee, dat is even lekker. Hij is de Zoon van God. Hij doet al die wonderen. En nou zadelt hij ons op met 5000 mensen met 2 visjes en... Of hoe was het? Ik ben er altijd mee in de war. Altijd. Was het nou 2 vissen en 5 broodjes of was het andersom? 5 broodjes, 5 kadetjes en 2 kleine visjes. 2 bakjes, hoe noem je dat, wat wij wel eens meenemen? 2 bakjes kibbeling. En 5 kadetjes. En daar stonden ze. En ze keken elkaar aan. Ja, wie gaat het voortouw nemen? En Johannes zal naar Jacobus gekeken hebben van, weet jij wat? En Jezus zag dat gestuntel en die kwam erbij. En die zegt, jongens, weet je wat? Hier hebben we een paar bakken of een paar manden. Begin gewoon dat brood te breken. En geloof. Geloof in de hemelse Vader. Als jij in actie gaat komen. Als jij die droom of dat idee van God wat je hebt gehad. Niet op de plank gaat leggen, maar ten uitvoer gaat brengen. Geloof dan dat de vermenigvuldiging van God in werking gaat komen. En moet je je voorstellen, ik had er zo graag bij geweest. Wist je dat? Met die kadetjes. En dan... Wat we net deden met dit. In een mand. Of in een schaal. Er kwam geen eind aan. Precies tot de laatste van die 5000 was er genoeg brood. En was er genoeg vis. Wat denk je wat dat met die 5000 mensen heeft gedaan die erbij geweest zijn? Die dat gezien hebben. Hoe een oplift van hun geloof ze hebben gekregen. Wie is er wel eens bij een groot wonder geweest? Ja, je hebt er zelf een meegemaakt. Dat is helemaal wat hoor, deze. Geweldig. Ik zie er nog rennen in de gang van Hotel Friesland. Op vrijdagavond. En de mensen die, toen jij zaterdagsmorgens, hoe lang hadden die banden van die fiets al leeg gestaan?
Een aantal jaren.
Ja. En zaterdagsmorgens ging je de stad in om boodschappen te doen. Mensen lieten soms een kop koffie uit hun handen vallen. Huh? Maria Blom, hè? Huh? Die zat toch altijd in zo'n rolstoel? En nu fietste over de straat heen. Als je zulke dingen meemaakt, dan krijgt je geloof een enorme oplift. Het gaat om de connectie met de hemel. Ook in ons persoonlijk leven. Nog even terug naar die ladder van Jacob in die droom. Toen Jacob daar die droom van die ladder kreeg. En hij zag die engelen van de aarde naar de hemel gaan en weer aan de andere kant van die ladder weer terug. Toen verscheen opeens daar God zelf. En dan moet je eens lezen wat er staat, wat God zegt tegen Jacob. Wat hij daarvoor woord van God ontvangt. Ineens maakt God zelf het doel en de bestemming van Jacobs leven bekend. Even kijken hoor. En zie, op vers 13, en zie de Heere stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader, Abraham en de God van Isaac, het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. Ineens begint God te spreken. Heb je wel eens gehad dat God in een droom begint te spreken? Tot nog toe heb ik het één keer gehad. En die droom is al een keer uitgekomen, maar ik geloof dat er een vervolg aan gaat komen. God sprak tot me in een droom 's nachts. En hij zei, er zal een periode komen. En toen was ik nog helemaal niet met zendingsreizen of met grote massa's mensen bekend. Er zal een moment komen, zei de Heer, dat je op een podium staat voor een grote massa mensen. En dat, onder jouw handen vele mensen tot geloof zullen komen dat ik grote wonderen zal doen. En dat is nu één keer gebeurd in Suriname en ik verlang naar meer. Dat er een grote massa mensen, je mag van 1000 mensen toch wel van een massa spreken volgens mij. En als er voor gebed 300-400 mensen naar voren komen, waarvan 100 Jezus aannemen. En waarin allerlei wonderen en tekenen gebeuren. Lieve mensen, laat me één ding zeggen. Ik zeg dit niet omdat Koos zo goed is. Maar ik zeg dat om alle eer aan koning Jezus te geven. Er was dus een man die steeds achter een bepaalde naam aanliep. Laten we zeggen Benny Hinn. En overal waar Benny Hinn kwam in de wereld, reisde die man naartoe. Benny Hinn, Benny Hinn, Benny Hinn. En sommige mensen hadden daar heel veel moeite mee. Ik heb er ook moeite mee als mensen achter een naam aangaan. Maar dat gaat namelijk niet om die naam en het gaat niet om die persoon. Een andere persoon, of diezelfde persoon, ging een keer naar een dienst, naar een onbeduidende naam. Een naam die helemaal niet bekend was. Maar die man was vol van de Heilige Geest, vol van de glorie van God. En er gebeurde evengoed alles onder die man zijn handen. En het verschil was dat als hij bij Benny Hinn geweest was, dan zei hij, oh wat geweldig, Benny Hinn, wat een man van God, wat een ministry, en wat doet die man geweldig. En Benny Hinn werd helemaal opgehemeld. Het ging bijna niet meer over Jezus. Maar toen diezelfde man in die samenkomst was met een onbeduidende naam, weet je wat hij toen later zei, en dat is het verschil, wat dienen wij toch een machtige God. En dat is waar het om gaat. Het gaat niet om mensen. Zodra mensen verhoogd worden, wordt het moeilijk voor God om te werken. En in die droom begint God te spreken. Hij zegt, uw nageslacht zal zijn als een stof van de aarde en gij zult uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. En met u in het nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Weet je wat er nu gebeurt met het volk Israël? Ik geloof, dat lezen we door de hele Bijbel, God is een God van geslachten. Dus wat jouw opa gebeden hebt, is ontzettend belangrijk voor jouw leven. Wat je vader gebeden hebt, als hij gebeden hebt, is ontzettend belangrijk voor jouw leven. Wat jij bidt, is ontzettend belangrijk voor je kleinkinderen. God werkt door geslachten. En wat God ooit begonnen is, zegt de Bijbel, zal hij ook afmaken. En het mooie, Jan die zei dat net al bij de inleiding van het avondmaal. Als je nu ziet wat er in Israël gebeurt, ik volg dit op de voet, want de Bijbel zegt, let op de vijgenboom, let erop wat er in Israël gebeurt. Dan kun je precies aflezen wat er de komende tijd, wat God zal doen en wat Jezus zal doen. Nu zie je dat al die verstrooide stammen over heel de aarde teruggebracht worden. In de Aliyah noemt de Jood dat, om zijn volk weer compleet te verzamelen in Israël. Vliegtuigen vol worden teruggebracht naar Israël en daarom is er zo'n gevecht om huisvesting, om goed onderdak, om gaarkeukens, om onderwijs voor de kinderen. Daar gaat het gevecht over. En de tegenstander wil juist verhinderen dat die terugkomst van die volkeren niet plaats zal vinden. Omdat hij weet, als de veelheid van volkeren, als dat allemaal gebeurd is, dan zal Jezus terugkomen. Hallo? Dat is wat er gebeurt. En daarom is er zo'n strijd over die kale gebieden. Daarom is er zo'n strijd over de Gaza-strook. Daarom is er zo'n strijd over alles wat door God gezegend wordt. En de tegenstander wil dat verhinderen. Hij weet dat Jeruzalem het oog van de aarde is. Het centrum waar alles staat te gebeuren. De Bijbel zegt heel duidelijk, daar waar Jezus vertrokken is, zal hij ook wederkomen. Precies op dezelfde plek op de Olijfberg zal Jezus zijn voeten weer neerzetten. En daar gaat dit gedeelte over. En Jacob die krijgt die droom en die wordt helemaal enthousiast. Daar waar de mens een ontmoeting met de levende God heeft. En hij noemt die plaats van die droom Bethel, huis Gods. Huis Gods betekent daar waar kinderen van God samenkomen. Jullie zijn een huis Gods. En in een huis Gods, daar gaat God spreken. Natuurlijk kan God ook spreken in je binnenkamer, als je persoonlijk met God bezig bent. Als je je laat leiden door de Heilige Geest en je leest je Bijbel, kan God ook tot je spreken. Maar hier, zegt de Bijbel, is het huis Gods. En wij vergeten dat vaak. Jacob heeft heel duidelijk gezegd, ik noem het Bethel, want God begint te spreken. Heb je een woord van God nodig? Wie heeft een woord van God nodig? Ben je op de goede plek? Je bent in het huis Gods. Want de Bijbel zegt, als alle gaven beginnen te werken, als de gaven van de geest in de gemeente werken, kan God beginnen te spreken. Wist je dat? Wat Til net deed, was een woord van God. Wat anderen net gebeden hebben, is een woord van God. Huis Gods, daar, die plek waar God gaat spreken. Ontzettend belangrijk voor ons leven. Als wij weten hoe belangrijk ons leven is, dat God ons heeft aangeraakt, dan vraag ik me eigenlijk af, wat zijn onze plannen voor 2020? We staan nog betrekkelijk aan het begin van het nieuwe jaar. Wat is mijn focus? Wat zijn mijn plannen? Wat wil ik doen voor God? Heb je dat zelf al afgevraagd? Weet je dat jij als persoon ontzettend belangrijk bent in het Koninkrijk van God? Heb jij je plannen gemaakt voor 2020? Heb je tegen God gezegd, hier ben ik, ga uw gang. Doe maar wat u wil. Stuur me maar naar mensen, naar familieleden die het zat zijn met mij misschien, die het zat zijn met u. Heer, ik wil voor u in actie komen. Ik wil buiten mijn comfortzone stappen. Ik wil mijn eigen gedachten opzij zetten als het gaat om uw koninkrijk. En dat zijn soms best hele lastige situaties. We zijn geroepen als volgelingen van Jezus om invloed te hebben. Als ik de vliegtuigtrap afkom, waar ik ook heen ga, in Suriname moet je nog de trap af naar beneden. Het is een hele steile aluminium trap. Best gevaarlijk. Meestal ga ik eerst de trap af en laat ik 10 keer achter me lopen, want ze vinden het doodeng. Je moet je eigen handbagage ook nog vasthouden. Maar zodra ik de trap af beneden ben en ik zet mijn voeten neer, dan zeg ik, deze plek is de plek waar Jezus de komende tijd gaat werken. Dit land zal een verandering meemaken. Waarom? Omdat God door me heen kan werken. Zie de belangrijkheid van jezelf. Zie de belangrijkheid van Christus, van de Heilige Geest door jou heen. Invloed hebben in je persoonlijk leven. Invloed hebben in je gezin. Als jij er straks niet meer bent, wat zou je willen dat je kinderen over je zeggen? Oeh. Ik weet het. Wat ik fantastisch zou vinden als ze zouden zeggen over mij, over ons als vader en moeder. Mijn vader was soms best wel streng, maar hij leefde dicht bij God. Dat zou als muziek in mijn oren klinken, wist je dat? En dat is het meest belangrijke. Hoeveel invloed heb jij op de plek waar je bent? God wacht op jouw initiatief. God wacht dat jij uitstapt in geloof, zodat hij kan gaan werken. Hoeveel is je invloed in je huwelijk? Ik merk soms in huwelijken, ik geef wel eens een huwelijkstraining af en toe, als daarom wordt gevraagd. Ik merk soms dat de verhoudingen in een huwelijk helemaal scheef gegroeid zijn. Ze zeggen wel eens, die vrouw heeft 4 broeken aan, maar sommige vrouwen hebben 5 broeken aan. Maar ik geloof in een vorm van gelijkwaardigheid. Ik geloof dat God ons allebei hetzelfde ziet. Zowel man als vrouw. Er is veel een decennia lang dat die vrouwen allemaal onder druk zijn. Ik ga nu even vrienden maken met vrouwen. Maar decennia lang zijn vrouwen, zeker in het evangelie, onderdrukt. Ze mogen niks, ze mochten alleen voor de kinderen zorgen, koffie zetten en schoonmaken. En sommige kerken hebben nog steeds moeite om een vrouw te laten spreken. Moet je eens op het zendingsveld kijken hoeveel vrouwen er een fantastisch werk voor God doen. En als we dat lezen in Nederland, inclusief die leiders die geen vrouwen op het podium willen, dan zeggen ze, wauw, wat geweldig. Ja, maar als het maar niet in jouw kerk gebeurt. Ik geloof dat God zowel de man als de vrouw wil gebruiken. En gaven en talenten voor beide personen zijn bedoeld. Zowel de man als de vrouw. Maar dit is het huis God, zegt Jacob. Hier heeft God gesproken. Ik heb iets opgeschreven. Laten we niet tevreden zijn met een oude openbaring of met een manifestatie uit het verleden. Soms hoor ik getuigenissen van mensen die zeggen, ja, ik heb iets meegemaakt 40 jaar geleden en toen werd mijn tante genezen van een knieprobleem. Man, dat was helemaal geweldig. Ja, wat heeft hij gisteren voor je gedaan of vandaag? Wees niet tevreden met wat vroeger is gebeurd. Maar zie uit naar nieuwe dingen. Ik geloof dat God een God is van nieuwe dingen. Ik geloof dat God een God is van nieuwe openbaring. Dat God een God is van nieuwe aanraking. Dat God vers nieuw dingen aan jou wil geven. Wie gelooft daarin? Allemaal. Daar geloven we allemaal in. Als je je Bijbel leest, is God een God van vernieuwing. Hij wil niet dat je bij dat oude blijft hangen, maar dat je nieuwe dingen van God ontvangt. Jesaja 43 zegt dat. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. Natuurlijk is het goed om je zegeningen te tellen, maar sta niet te veel stil bij vroeger. Let niet op wat oudtijd is geschied, want zie, zegt de Heer, ik maak iets nieuws. Heb je al ontdekt wat het nieuwe is? Ik wil iets nieuws van de Heer ontvangen. Heb je al ontdekt wat het nieuwe is? Heb jij het al ontdekt? Nee, je bent nog aan het ontdekken. Oké. En nu zal het uitspruiten, zult u er geen acht op slaan, zegt de Bijbel. Honger en dorst hebben naar een nieuwe aanraking van God. Het volk van God. Zij wisten één ding zo zeker. 'S Nachts was daar die vuurkolom en overdag was daar die wolkolom. Zij wisten dat als ze geen actie zouden ondernemen, als die vuurkolom in beweging kwam, of als die wolkolom ging vertrekken van de ene pleisterplaats naar de andere, als zij zouden blijven waar ze waren, weet je wat er dan zou gebeuren? Dan zouden ze sterven in de woestijn. Wat geeft mij dat te denken? dat wij opmerkzaam moeten zijn op de bewegingen van de Heilige Geest. Dat wij opmerkzaam moeten zijn op de aanwijzingen van God. Je kan blijven waar je bent, maar er verandert niks. Maar als je meebeweegt met de Heilige Geest, als je meebeweegt met de dingen die God jou in je hart legt, dan komt God in actie. Dan zal de zegen over je leven komen. Dan zal God je op jouw plaats machtig kunnen gebruiken. Maar het gaat om die hogere dimensie van God. Het gaat erom dat je je honger en je dorst gaat stillen en lessen bij de bron van het leven. Als jij een diepe relatie met God hebt, dan heb je maar één woord of een blik van God nodig, van de Heilige Geest nodig, en dan weet je precies wat hij bedoelt. Wij zijn in mei 45 jaar getrouwd. Als er iets is bij Tineke, ontdek ik dat met één blik in haar ogen. Wist je dat? Ik hoef hem maar aan te kijken en dan zie ik al of er wat is. Hoef ze niet eens te zeggen. En als ik iets gedaan heb wat niet helemaal naar haar zin was, dan kan ik het ook duidelijk aan haar gezicht zien. Jij kent haar een beetje, toch?
Ja.
Ja, jij kent haar wel. En jij weet dat ze een gezichtsuitdrukking heeft, hè? Ik zeg wel eens tegen haar, hey, je gezicht is van oude lappen. Wat is er aan de hand? En dan vertelt ze het. Ja, dit en dat en zus en je zei dat en het zint me niet. En één blik is voldoende. De Heilige Geest en jij, één blik is voldoende. Eén aanraking, één touch, zegt de Engelsman, is voldoende. Eén aanraking van de Heilige Geest, dat zet ons in beweging als het goed is. Je komt uit je bank vandaan, je weet wat God bedoelt. Niemand hoeft jou iets wijs te maken. Als Hij gaat spreken, die zachte, liefdevolle stem van Hem, die herken je uit duizenden. Oh, dit is van God. Ik weet het zeker. Niemand haalt je daarvan af. Eén blik, één woord. Spreek, Heer, dat ene woord over mijn leven, over ons leven. Laat ons zien wat uw bedoeling is voor het komende jaar. Ook met deze gemeente. Laat ons, Heer, invloed hebben in deze stad. Laat het zo zijn dat mensen rekening houden met deze gemeente, met huis van God. En Heer, dat u meer en meer zult spreken tot mensenharten. Dat mensen leren om in beweging te komen. Dank u wel dat u bezig bent. Als ik van Jan hoor, zo'n grote club mensen in een Alpha-training. Wat een enorme zegen voor de gemeente. En bid daarvoor, lieve mensen. Maar ook als mensen zoals Bert af en toe bij het Mercado op straat gaan staan. En gewoon heel simpel een foldertje uitdelen. Als jij op je werk bent en iemand is depressief of in nood of ziek, stap uit je comfortzone en laat iets merken van jouw persoonlijk geloof met God. En dan komt God in beweging. Ik kan ook op de wc gaan zitten en in stilte bidden. Heer, wilt u mijn collega aanraken? Ja, zeg God, ik wacht op jouw actie. Hallo? Ik wacht op jouw actie. Maar kom in actie voor God. Doe iets. Kom uit je comfortzone. Want God wil jou gebruiken. En we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Niet iedereen hoeft een prediker te worden. Niet iedereen hoeft dit. Of hoeft naar Suriname te gaan. Of waar dan ook. Maar jij mag zijn wie je bent in Christus. En Hij gebruikt jou op jouw specifieke manier. Wees voor anderen een enorme zegen. Als je kan staan, ga dan staan. Dan gaan we tot slot nog samen bidden.